and he once said to me, he said, prophecy is like the signature of God. It's like signing the events that take place. And that's exactly what's happening, what we see taking place. He foretells it by the prophets. And when it comes to pass, it's like a signature of God that He is the mighty God that foretold it.
En als de gebeurtenissen dan werkelijk komen, is het net de handtekening van God die zijn almacht laat zien.
And prophecies that have taken place,
profetieën die al vervuld zijn,
give us assurance.
Die geven ons eigenlijk de zekerheid.
And give us that hope and faith.
Geef ons de hoop en het vertrouwen.
That the prophecies that are still pertaining to future events will also find a fulfillment.
Dat de profetieën die betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen, dat die ook plaats zullen vinden.
And this is also the case in Daniel chapter 11.
En dat is in Daniel 11 ook het geval.
All the verses in Daniel chapter 11, from the very beginning of the prophecy of this chapter, have all taken place exactly as it is written.
Al die gebeurtenissen vanaf het begin van het hoofdstuk. Die zijn allemaal letterlijk uitgekomen zoals ze opgeschreven zijn.
And we trace it down to the king of the north that ruled that time period.
We kunnen dit helemaal terugleiden op de koning van het noorden die in die tijd leefde.
We trace down how we see that atheism indeed abolished that power, but how the king of the north basically again came back in our days.
We hebben gezien hoe wat daar opgeschreven staat, dat de koning van het zuiden in botsing komt met de koning van het noorden en dat de koning van het noorden terugslaat als een wervelwind.
But we also see today, even today, taking place in front of our eyes.
En vandaag voltrekt zich voor onze ogen.
That fallen Protestantism and many other denominations are seeing the truth and coming out of Babylon back to the glorious people, to the God's people.
Delen van het gevallen Protestantisme en allerlei andere groepen. Die krijgen inzicht in de waarheid en die keren terug tot het volk van God.
I would just like to look at one more aspect of verse 41.
Ik wil nog naar één deel van vers 41 kijken.
We read that these shall escape.
We lezen dat die zullen ontkomen.
What is it? We're not talking about literal language here.
We hebben het hier niet over letterlijke taal.
But in a spiritual way, how do you escape?
Maar op een geestelijke manier, hoe ontsnap je dan? Hoe ontkom je dan?
Turn with me to Psalms chapter 71.
Psalm 71 kan ons daar licht over geven.
Psalm 71. And we're going to read verses 1 and 2.
We lezen vers 1 en 2.
We read there. In thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be put to confusion.
Bij u, O Heere, schuil ik. Laat mij nimmer beschaamd worden.
Deliver me in thy righteousness. And cause me to escape. Incline thine ear unto me and save me.
Red mij en bevrijd mij door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij en verlos mij.
Verse 1 is talking about to be delivered from confusion.
Juist, vers 1 die spreekt over het bevrijd worden van de verwarring.
And confusion is Babylon.
En de verwarring, dat staat, dat zit in de naam Babylon.
From the very beginning, from the Babylonian tower, remember they tried to build a tower, it was confused, the languages were confused.
Denk maar aan de spraakverwarring bij de torenbouw van Babel.
Babylon comes from the word Babel, or Babel, to Babel, it's confusion.
Babylon komt van het woord Babel en is onze taal terechtgekomen als babbelen, en dat is verwarring.
And in this verse it says that there will be those that will be delivered in righteousness.
Die mensen zullen dus worden gered in gerechtigheid.
And they will escape when they incline thine ear unto the Lord.
Zullen dus gered worden doordat ze hun oor doordat God zijn oor tot hen bent.
So the escaping that we're talking about here in verse 41.
Dus het ontkomen, het ontsnappen wat hier in vers 41 wordt besproken.
Is in a spiritual sense that nations and Christians are escaping from the doctrines of the papacy or of Babylon and coming into the true fall of God where there is righteousness.
Het is dus dat in een geestelijke zin de volken en de gelovigen ontsnappen uit de leerbed van de katholieke kerk en terugkeren tot de kudde van God.
And often in Protestantism we see the teachings of the, in the mother church of the papacy.
Heel vaak kun je in de leer van protestantse kerken, ja, de leer van de moederkerk, de katholieke kerk, terugvinden.
In Revelation 17 we read about the, that woman, that whore, and says she has a cup with wine.
We lezen in het beeld van die hoer op het beest dat ze een beker in haar hand heeft die gevuld is met wijn.
And with that wine she makes drunk the nations of the earth.
Ja, met die wijn maakt ze alle volken van de aarde dronken.
This is a symbol of the doctrines of this church that have passed into Protestantism.
Ja, dat is, staat eigenlijk symbool voor de leerstellingen van die kerk die het protestantisme zijn binnengedrongen.
And also other denominations.
En nog in andere groepen ook.
We look at, for example, the teachings of what happens at death.
Die hele leerstukken over wat gebeurt er na de dood.
The immortality of the soul.
De onsterfelijkheid van de ziel.
Sunday sacredness.
De heiligheid van de zondag.
The hellfire, the purgatory.
Het hellevuur en het vagevuur.
This is just some examples of these teachings that Protestantism has hold on to.
Dat zijn allemaal leerstukken die het protestantisme heeft vastgehouden.
Yet prophecy in Daniel 11 says that some will escape.
Deze profetie spreekt over dat sommige van die protestanten zullen ontkomen.
Some will be delivered by God, by Christ's righteousness.
Sommige zullen worden bevrijd door de gerechtigheid van Christus.
And they will no longer partake of the wine.
En zullen geen deel meer hebben aan die wijn.
But they will partake of Christ's living water.
Ze zullen deel hebben aan het levende water van Christus.
Let us continue in verse 42.
Nu met vers 42.
Turn to Daniel chapter 11, verse 42. We read there, he shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape.
En hij zal zijn hand uitstrekken tegen de landen, en het land Egypte zal niet ontkomen.
So we've seen that he would, the whirlwind would hit many countries, it would try to hit the glorious land.
De wervelwind die komt aanstormen en die het sieraadland zal treffen.
Some would escape.
Sommige daarvan zullen ontkomen.
And now in verse 42 we read that he will stretch forth his hand upon the countries and upon the land of Egypt.
Ja, en dan zien we in vers 42 dat hij nog andere landen zijn hand op zal leggen en dat hij ook Egypte dat niet zal ontkomen.
Now the terminology of stretching forth the hand.
De hand uitstrekken naar die term.
If you just look at that term and you look it up in the Bible, throughout the Bible.
En als je dat die term nagaat waar die in de Bijbel voorkomt.
To stretch out the hand is to afflict or to do something to someone else.
Je hand uitstrekken is iemand iets aandoen.
And usually in the in a way of afflicting someone negatively.
En meestal doe je iets negatiefs aan dan.
To stretch forth your hand to take someone in your power.
Ja, je neemt iemand en die grijp je en die breng je in jouw macht.
And again, the he is referring to the king of the north, the papal power.
Hij, dat slaat weer op de koning van het noorden, op de pauselijke macht.
He will stretch out his hand also upon the land of Egypt.
Ja, je zal ook zijn hand uitstrekken naar het land Egypte.
Now, what have we learned so far about Egypt?
Wat weten we van Egypte tot dusver?
As we looked at the type.
We hebben naar de symbolen gekeken.
And in the type we saw that the land of Egypt was an atheistic country. They denied the existence of God.
Dan zien we dat Egypte staat voor het atheïsme. Het ontkent het bestaan van de God van Israël.
So somehow now we have come to a time period that the papacy will also attack this concept.
Dus we zullen nu in een tijd aankomen waarbij de paus dan het atheïsme als visie, als wereldbeschouwing zal aantasten.
Now, atheism is established or it has a part in communism.
Het atheïsme was een van de pijlers van het communisme.
Who brought communism to fall?
Wie heeft het communisme ten val gebracht?
Yes, exactly.
De paus heeft
communisme ten val gebracht. The pope was involved in bringing the fall to communism.
Paulus die had de hand erin dat het communisme ten val kwam.
You see, when we look at this prophecy of Daniel chapter 11.
Als we naar die profetie uit Daniel 11 kijken.
We look at the king of the south was first indeed was France as an atheistic nation bringing to break the unity of church and state in 1798.
Dan zien we dat die koning van het zuiden eerst staat voor Frankrijk die de scheiding van kerk en staat tot stand brengt.
Yet when we continue in time there was the atheistic powers which was resembled by communism.
Maar daarna dan zie je dat atheïstische machten, dat communistische landen waren.
But the papacy would stretch out its hand and Egypt would not escape. Atheism, communism would not escape.
Ja, maar de paus die strekte zijn hand uit en het communisme kon niet ontsnappen.
Let us look again at a type of all of the Old Testament to have a more clearer understanding of this.
Nog eens uit naar een schaduwbeeld in het Oude Testament kijken.
Turn with me to Isaiah chapter 19.
Isaiah 19.
And verse 16.
Vers 16.
Isaiah 19:16.
Isaiah 19:16.
Just before we read this, I just want to say something. It's very important to understand that often these Old Testament prophets write more for our time than for their time.
We moeten goed bedenken voordat we dit vers gaan lezen dat de Oude Testamentische profeten meer voor onze tijd schreven dan voor hun eigen tijd.
It's very the prophecies that they wrote apply to us today as well in a global worldwide view.
In die wereldvisie dan zijn die profetieën van toen ook op ons van toepassing.
And we read in verse 16, Isaiah says, "In that day shall Egypt be like unto woman, and it shall be afraid and fear because of the shaking of the hand of the Lord of hosts which he shaketh over it."
Ja, te dien dagen zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen. Ze zullen sidderen en vrezen voor de dreigende hand van de Heere der Heerscharen waarmee hij hen bedreigt.
Now what does it mean for Egypt to be like unto woman?
Dat betekent het dat Egypte als vrouwen zullen zijn.
I mean, what is a woman in Bible prophecy?
Wat is een vrouw in Bijbels profetische zin?
We have two women in the book of Revelation.
In Openbaring kom je twee vrouwen tegen.
One woman is the woman in white.
Ene vrouw is de vrouw in het wit.
Which resembles the church or the people of God in Revelation chapter 12.
Zij staat voor het volk van God, voor de gemeente in Openbaring 12.
And white is the color of purity.
En wit is de kleur van de reinheid.
Then you have another church in Revelation which is colored in scarlet, which is the color of sin, or it's Babylon, it's a church in sin, a religion in sin.
Ja, en de andere, dat is dus de vrouw uit Openbaring 17, die in het scharlaken is gekleed en die staat voor de zondige, voor de afvallige kerk.
Now, we're coming to a time in the last days.
We zijn nu in de eindtijd aangekomen.
In which there will every single person will have to make a decision.
En er zal een moment komen dat ieder van ons persoonlijk een keuze zal moeten maken.
Either you choose to be part of the white church, or do you choose to be part of the red, scarlet colored church?
Ja, dus je zult of deel worden door je keus van de kerk die gesymboliseerd wordt door de vrouw in het wit, of door de vrouw in het scharlaken rood.
You see, there's no middle way.
Er is geen middenweg.
Revelation only speaks of these two movements. In the last day.
Zijn maar twee bewegingen in de eindtijd.
The fallen church and the church of God.
Alleen maar de afvallige kerk en de ware kerk.
And so when in Daniel 11 we're looking at this principle of Egypt falling.
Zoals we zien in Daniel 11 dat Egypte ten val komt.
And as we read in Isaiah that Egypt will be like unto woman.
En dat Egypte op vrouwen zal gaan lijken.
That means that in the last days there is no atheism any longer because you either have the seal of God or the mark of the beast.
Dat betekent dat het hele atheïsme als derde weg zal verdwijnen uit onze wereldgeschiedenis. Je kunt alleen nog maar kiezen tussen de ware gemeente of de valse.
Right. When we come to a period in time, there is no longer a middle way.
Dus er komt een moment in onze geschiedenis, dan is er geen gulden middenweg meer.
You choose either to be part of the true church of God in Revelation 12.
Waarmee je dus of deel van de ware gemeente van Openbaring 12.
Or you are part of this church of Satan.
Of je bent deel van de gemeente van Satan.
And turn with me quickly to Isaiah chapter 1.
Als je heel vlug even met mij naar Isaiah 1 gaat.
And we'll just see the symbolism of these colors in which they are clothed.
Dan zie je de symboliek van de kleuren waarin die vrouwen gekleed zijn.
Isaiah 1:18.
Isaiah 1 vers 18.
We read there, "Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool."
Ja, kom toch en laat ons tezamen richten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.
So what do we see here?
Wat kun je hier zien?
White is the symbol of purity or without sin.
Dus wit, dat staat voor reinheid of voor zonderloosheid.
And red, or the scarlet color, is the symbol of being in sin.
Ja, dus de scharlaken en het rood, dat staat voor het zondig zijn.
And so in those last days in the book of Revelation, there will be people that are symbolized by purity by the white woman.
Ja, ze zullen dus mensen zijn die passen bij het symbool van de reine vrouw in het wit.
And those that have rejected God's law.
En er zullen mensen zijn die Gods wet hebben afgewezen.
And have followed the beast power.
En die zijn de macht van het beest gevolgd.
And says all nations will wonder after the beast.
Alle volkenstaten die zullen achter het beest in bewondering.
And eventually, if they do not turn, they will receive the mark of the beast, either in their forehead or in their hand.
En als ze zich niet bekeren, dan zullen ze het merkteken van het beest op hun voorhoofd of aan hun rechterhand ontvangen.
That is the third angel's message.
Dat is de boodschap van de derde engel.
And you see, what does it mean to have the mark of the beast in your forehead or in your hand?
Dat betekent dat je dat merkteken van het beest op je voorhoofd of op je hand hebt.
It means in your forehead is where you make your decisions, where the frontal lobe is.
Je voorhoofd, daar zit je voorhoofdskwap achter van je hersenen en dan maak je al je keuzes mee.
So some people have decided to follow the beast power.
Dus sommige mensen hebben die keus gemaakt om de macht van het beest te volgen.
But some people are just so reluctant, but they don't want to get into trouble, or they go along with the principles of this power and they receive it in their hand.
Maar je hebt ook mensen die kiezen niet bewust, maar dat zijn meelopers en die krijgen het in hun hand.
But they are still part of the red movement.
En toch zijn ze onderdeel van die scharlakenrode gemeente.
And those that do not have the mark of the beast in their forehead or in their hand, they have the seal of God and they are part of the Revelation chapter 12 church, the white church.
Ja, maar de mensen die merktekenen niet in hun voorhoofd en niet in hun hand hebben, die hebben het zegel van God ontvangen. Die behoren bij die witte vrouw uit de Openbaring 12.
So what is, yeah, here I jumped ahead, but back just verse 42. What does it mean for Egypt, for the king of the north to stretch the hand upon Egypt?
Dus wat betekent het dat de koning van het noorden zijn hand zal uitstrekken naar Egypte?
Communism falls, yeah.
Dat het communisme te val komt.
But eventually, it is more. It comes to the decision to either follow this church or not.
Maar doordat zij dat doet, worden wij als mensen voor de keus, tot de keus gedwongen. Kiezen voor de ene gemeente of voor de andere.
And we go on in verse 43.
Nu gaan we verder met vers 43.
It says, but he, referring to the king of the north.
En dan gaat het weer over hij, en dat is dan weer de koning van het noorden.
It says, shall have power over the treasures of gold and of silver, and over all the precious things of Egypt, and the Libyans and Ethiopians will be at his steps.
Maar hij zal, dus hij, de koning van het noorden, zal de schatten bemachtigen van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte. En Libiërs en Ethiopiërs zullen in zijn gevolg zijn.
Here we can again get a repeated enlargement, an enlargement upon this king of the north, this table power, and what power he has in the last days.
Ja, en hier zie je dus weer het beginsel van herhalen en versterken. Van een schildering van de macht van de koning van het noorden in de eindtijd.
It says he will have power over treasures.
Hij zal schatten in zijn bezit hebben.
Over gold and silver.
Goud en zilver.
And when we think back of, when we think and compare this again with Revelation chapter 13.
Als we dat weer met Openbaring 13 vergelijken.
Does it say anything about an economical power that the beast of Revelation 13 has?
Staat er iets over economische macht die het beest van Openbaring 13 heeft?
Turn with me to Revelation 13 verse 16 and 17.
Laten we even gaan kijken in Openbaring 13.
What power does this beast have? Revelation 13, verses 16 and 17.
Vers 16 and 17.
We read there, and he calls us all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their forehead, that no man might buy or sell, save he that had the mark, the name of the beast, or the name of the beast, or the number of his name.
En het maakt dat aan alle, de kleine en de grote, de rijke en de arme, de vrije en de slaaf, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft.
So the king of the north in Daniel chapter 11, it said that he had power over treasures of gold and silver.
Dus als er staat dat de schatten, het goud en het zilver in de macht van de koning van het noorden zullen komen.
And in Revelation 13, the same power, the beast power, it said that he could cause that no man might buy or sell, save him that had the mark of the beast.
Dan lezen we in Openbaring 13 de consequentie. Niemand kan kopen of verkopen die dat merkteken van het beest niet meer heeft.
So here we're looking at the economical power of the king of the north of the papacy in the last days.
Dus hier zien we wat voor een enorme economische macht de koning van het noorden, het beest heeft in de eindtijd.
This is a euro coin.
Dit is een euromunt.
With the pope on the back.
Daar staat de paus achterop.
And I think we're going to see more of these coins.
We kunnen denk ik heel wat meer van dit soort munten verwachten.
You see, we see that this power is more and more controlling the economical world.
Deze macht zal steeds meer controle krijgen over de economische wereld.
Catholicism is the richest organization on this planet.
Het katholicisme is de rijkste organisatie ter wereld.
And it's often hidden, but it's very, very rich.
Je kunt niet zien waar het zit, maar je weet dat het heel, heel rijk is.
They have economical power.
Ze hebben economische macht.
And it said also, as we continue in verse 43, that the Libyans and the Ethiopians would be at his steps.
Ja, je ziet dat de Libiërs en de Ethiopiërs in zijn gevolg zullen zijn.
Now let us again go to the type.
Laten we eens kijken waar de Libiërs en Ethiopiërs in het Oude Testament voor staan.
And turn with me to the book of Jeremiah.
Gaan we naar Jeremia.
And Jeremiah, and we're going to chapter 46.
Hoofdstuk 46 van Jeremia.
And verse 9.
46 vers 9.
Jeremiah 46 verse 9.
Jeremia 46 vers 9.
Come up ye horses and rage ye chariots. And let the mighty men come forth, the Ethiopians and the Libyans that handle the shield, and the Lydians that handle and bend the bow.
Vooruit paarden, jaagt voortwagens, laten de helden uittrekken, Ethiopiërs en Puteërs die het schild hanteren, Lydiërs die de boog spannen.
Now, if you read the context of Jeremiah chapter 46,
als je dit vers in zijn context van hoofdstuk 46
leest, you see it's talking here about literal Babylon.
Gaat het over het letterlijke Babylon.
And literal Babylon received help from the Libyans and the Ethiopians, and that was a military help in their warfare.
Dus de Babyloniërs die kregen militaire hulp van de Ethiopiërs en de Libiërs.
And now we are looking in entire perspective, we're looking at spiritual Babylon or the papacy that receives help from the Libyans and the Ethiopians.
En nu zullen we het dus over het geestelijk Babylon dat opnieuw hulp krijgt van de Libiërs en de Ethiopiërs.
So in a spiritual antitypical fulfillment, there will be powers or a military power that will unite with the papacy.
Dus in de vervulling in de eindtijd, dan zullen we een militaire macht zien die de paus zal steunen.
That will be at his steps, as it says.
Ja, die in zijn gevolg zal zijn.
Be at his steps, is you know, where he goes, they go.
Ja, dus waar de paus gaat, daar gaan zij.
If you walk in my steps, you walk after.
Dus als je in mijn voetstappen zou volgen, dan loop je achter mij aan.
So it's the same, you know. Do we know anything in Revelation of a military, strong nation that will walk in the steps of the king of the north, of the papal power, of the beast power?
Kennen we soms uit het boek Openbaring een militaire macht die in de voetsporen van de paus zal lopen?
Do you know of a nation?
Ken je die natie?
What nation?
Welke natie is dat?
We talked about it this morning.
We hebben er vanochtend over gehad.
When we look at the power here.
Hier heb je die macht.
In Revelation 13, verse 11.
Ja, dat was het. Openbaring 13, vers 11.
We have a new nation rising.
Komt er een nieuw macht op.
Just turn with me there quickly. Revelation 13, 11.
Ja, Openbaring 13, vers 11.
We always must compare Daniel and Revelation with each other.
We moeten constant heen en weer switchen tussen Daniel en Openbaring.
In Revelation 13, verse 11, we say, we read, and I beheld another beast coming up out of the earth, and it had two horns like a lamb, and it spake as a dragon.
Ja, ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, en het had twee horens als die van het lam, en het sprak als de draak.
You see, this nation is no other nation than the United States.
Deze macht is, kan niemand anders zijn dan de Verenigde Staten.
A beast resembles a kingdom.
Een beest dat lijkt of dat staat voor een koning.
This beast, this kingdom is arising when the first beast goes into captivity.
Ja, dit beest komt opzetten als het eerste beest in ballingschap gaat.
That was around 1798, this kingdom rose.
1798 kwam dit koninkrijk op.
This beast was like a lamb.
Het beest dat leek op een lam.
You know, in the book of Revelation that the word lamb occurs 27 times.
In het boek Openbaring komt het woord lam 27 keer voor.
26 times of those 27 times.
26 van die 27 keer.
It's referring to Christ. As the lamb.
Gaat het over Christus?
And the other time it appears here in this prophecy.
De enige andere plek is hier.
So if a beast and like a lamb, what does that mean? That must be a Christ-like nation.
Dus wat moet dat betekenen? Dat die natie, dat koninkrijk, dat trekken heeft van Christus.
And so yes, America started as a Christ-like nation.
En zo is Amerika begonnen als een natie die op Christus leeft.
But according to this prophecy.
Deze
he would speak as a dragon.
Zal die gaan praten als de draak.
And verse 12 says, and he exercised all the power of the first beast before him.
Ja, en die zal, staat er in vers 12, de macht van het beest voor zijn aangezicht uitoefenen.
And causes the earth and them that dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed.
Ja, en het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.
In other words. When we look at this in the context of Daniel 11,
andere woorden, als we dit in de context van Daniel 11 bekijken,
we saw that the Ethiopians and the Libyans were walking; they were at the steps of the papacy. It was the military support.
Ja, dan zag je dat de Libiërs en Ethiopiërs de militaire steun van de koning van het noorden waren.
In the end time, we see that as the papacy rules, we see America in its footsteps.
Ja, dan zie je dat in de eindtijd, als de pausdom aan de macht komt, dat Amerika in zijn voetsporen volgt.
And it's this military power that causes the world to worship the first beast.
Ja, het is dus die militaire macht die ervoor zorgt dat de wereld dat beest gaat aanbidden.
And we see that again we're looking at the uniting of church and state.
En dan zie je dat de kerk en de staat weer samenkomen.
By the way, isn't there a lot of symbolism or a lot of likenesses in these buildings?
Lijken die twee gebouwen niet eigenlijk heel verschrikkelijk op elkaar?
This is the White House of America and this is the Vatican.
Is the White House of the Capitol?
It's the White House.
White House.
Okay. I believe so. Yeah. The Vatican.
Nou, rechts is Vaticaan en links is het Witte Huis of het Capitool. Ik weet niet.
I think, yeah, maybe. It's the White House, isn't it? Yeah. Is it Capitol? Yeah.
Ja, is het het parlementsgebouw van Amerika of is het het presidentsgebouw? Dat is even de
president
was
geraspoord.
Ja.
I mean, it doesn't matter so much. We know that this is where the laws are established in the United States.
Ja, dat is toch een kapitaal.
And what we see is that these two powers, the United States of America and the Vatican, are again uniting their efforts.
Ja, en dan zie je dus dat die twee machten, de Verenigde Staten en het pausdom, die voegen hun inspanningen samen.
And what we see is only a repetition of history what has already taken place as in that period of the 1260 years when church and state united.
Ja, je ziet dus een herhaling van de geschiedenis uit tijd van de 1260 jaar waarin kerk en staat één waren, zich gaat herhalen.
And so what we see is that the papacy is indeed, you know, the he's lining out how the future will be for this nation.
Pausdom legt even uit aan de wereld hoe het verder moet.
You know, it's interesting. In 1960,
het is heel interessant als je teruggaat naar 1960.
John F. Kennedy.
Had je president in Amerika, John F. Kennedy.
He traveled from Washington down to Texas.
Die reisde van Washington naar Texas.
To assure a group of Protestant preachers that he would not obey the Pope.
Om een aantal protestantse geestelijke te verzekeren dat hij de paus niet zou volgen.
A few years ago, I believe it was 2002.
Een paar jaar geleden, in 2002.
President Bush. He traveled up to Washington to assure a group of Catholic bishops that he would obey the Pope.
Die ging naar Washington om een groep Amerikaanse bisschoppen te verzekeren dat hij wel degelijk de paus zou.
So what do we see taking place?
Dus wat is er gebeurd?
The lamb-like principles are they're turning into speaking like the dragon, exalting the first beast.
Van het lam die veranderen in het spreken van het beest, of als de draak.
And this was the opening of the John Paul II Center in the United States.
Dit is de opening van het Johannes Paulus II Centrum in Amerika.
And you know, I had a speech of George Bush that he gave when he was opening this center.
Ik heb toespraak van president Bush toen hij dit centrum opende.
But sad to say, I forgot to take it with me, so I can't read it for you here.
Ik heb het helaas niet meegenomen, dus ik kan het hier niet voorlezen.
But if I just paraphrase what I remember, the points he made.
Maar als ik uit mijn herinnering de punten opnoem die hij toen uitsprak.
He was what he was doing is he was exalting the Pope as a moral worldwide leader.
Die stak hij eigenlijk de loftrompet over het pausdom die de morele leiding van de wereld was.
But you know, this is nothing new for Adventism.
Maar voor Adventisten is dat helemaal niks nieuws.
And what I find so very fascinating is that our pioneers at an early stage of the land like this already saw these developments.
De pioniers van het Adventisme die hebben al in een heel vroeg stadium deze ontwikkelingen gezien.
This man is John M. Andrews. Have anyone heard of him?
This is John M. Andrews. Heeft iemand er wel van gehoord?
And it's the book is written by John Loughborough, and he wrote about this man. And let's read this quotation.
Het boek is van John Loughborough. Die heeft een boek over Andrews geschreven en dit citaat zullen
we. It says, in the Review of May 1851, John M. Andrews applied the prophecy of the two-horned beast of Revelation 13. To the United States, taking the position of the strength of the prophecy alone, that the enforcement of Sunday as the Sabbath would be the point on which a union of church and state would finally be founded in this nation.
Dat is in de Review and Herald van mei 1851. Past Julian Andrews de profetie van het beest met de twee hoornen uit Openbaring 13 toe op de Verenigde Staten. Dat die op basis van alleen de profetie de standpunt zou innemen dat ze de zondag als de sabbat zou afdwingen. En dat zou het punt zijn waarop de eenheid van kerk en staat uiteindelijk zou worden gebaseerd in dit land.
You see, when we look at the situation as it is today,
als we naar de situatie van nu kijken,
we say, well, we see the development actually taking place before our eyes.
Dan zien we dat voor onze ogen plaats grijpen.
I mean, if now Bible prophecy doesn't impress you, I don't know what must impress you.
Als je nu nog niet onder de indruk bent van de Bijbelse profetie, dan weet ik niet wat het dan wel
But what is so remarkable for me is when the Adventist faith was in its beginning stage, that our pioneers had the same view.
Wat zo fascinerend is dat onze pioniers in de beginstadium van het Adventisme dit al gezien hebben.
I mean, in 1851.
1851,
when the United States was the country of religious liberty.
Toen was Amerika het land van de godsdienstvrijheid.
The rights were there.
Alle rechten die waren aanwezig.
There were no signs of religious oppression.
Er was geen enkel teken te bespeuren van godsdienstige onderdrukking.
And yet this man, under the inspiration of the Lord, under the Holy Spirit's guidance, studied these issues.
Toch heeft deze man onder leiding van de Heilige Geest het onderwerp bestudeerd.
And he came to the conclusion that yes, again, on the strength of the prophecy, there would come an enforcement of Sunday worship in the United States of America.
En hij heeft toen de conclusie getrokken, ja, die zondag die zal nog eens worden afgedwongen hier in Amerika.
And it's just amazing. And I find it very sad that our church today is trying to throw out all these pioneers.
Het is toch eigenlijk heel triest om te merken dat onze kerk eigenlijk deze pioniers maar liever onder de tapijt.
You know, those were for those days. We have theologians today. You know, they know it better.
Ah, dat zijn dat mensen die waren uit de begintijd. Nu hebben we echte theologen. Die weten het beter.
You know, issues have changed. We shouldn't take the word of God so serious as before.
Onderwerpen die ze toen hadden, die zijn toch niet belangrijk. We moeten het hebben over de dingen die nu belangrijk zijn.
And let's just preach love. Let's just preach things that, you know, will keep our youth in the church.
Laten we het hebben over hoe we onze jeugd in de kerk houden.
You want to keep the youth in the church?
De jeugd in de kerk.
Then we need a revival message.
Dan hebben we een opwekking van
ons programma. A message in which we can truly see the development taking place.
We hebben nodig dat we kunnen doorzien wat er allemaal aan het gebeuren is.
I mean, it's worse to die when you're in the church. You can better die outside of the church.
als je buiten de kerk bent en je gaat dood, dan is dat minder erg dan dat je in de kerk bent.
I'm talking about dying in sin.
Ik heb het hebben over dat je als zondig mens sterft.
And it's better that you never came in contact with this message.
Laat je maar beter helemaal nooit over deze boodschap.
If you're not going to take it serious.
Als je niet serieus neemt.
Oh, this message is very serious.
Dit is een hele ernstige boodschap.
And when we found our faith and we look back at what the pioneers wrote and our prophet Ellen White wrote, we will see that this movement had was under the direction of the Holy Spirit.
Als we allemaal letten op wat geschreven is, onder andere ook bij Ellen White, en dan weten we dat deze beweging door God verleid is.
This is not just a movement that just sprang up like other churches.
Het is niet zomaar een kerkje die net als andere kerken ontstaan is.
I mean, as we are sitting here today as Seventh-day Adventists, you are part of a movement that is revealed in Bible prophecy.
We zijn deel van een beweging die in de Bijbel.
I mean, if you just study Revelation chapter 10.
Als je Openbaring 10 bestudeert.
I mean, we don't go into it now, but there is just the birth of Adventism.
Dan zie je daar heel duidelijk de geboorte van het Adventisme beschreven.
So we're not just another denomination.
We zijn niet zomaar een beweging.
We're a denomination that is identified through Bible prophecy. And from the very beginning, God's leading was in this movement. And prophecy, Bible prophecy, has always been a part of this church. It has never been separated. I mean, it has always been part of God's people to know what time we are living in and what is about to happen. That has been part of Adventism.
Voor Gods volk is heel belangrijk dat ze weten in wat voor tijd ze leven en op welk punt in die tijd ze leven. En dat is altijd, heeft het bij het Adventisme behoord.
I mean, Adventism is born through prophecy and it lives in a prophecy. It lives in the most wonderful prophecy of time.
Adventisme is vanuit de profetie ontstaan. En het leeft in de profetie en het leeft in een, de mooiste tijd die er is op dit moment.
And if we lose our identification,
als we onze identiteit prijsgeven,
we fall. And that's why we need to go back to what these men have written.
Daarom moeten we terug naar wat deze mensen geschreven hebben.
Because they have laid the foundation for this movement.
Zij hebben het fundament voor onze beweging gelegd.
And God wants to lead this movement to a glorious end.
God wil deze beweging tot het eervolle einde leiden.
And you see, as we are living no longer in 1851, but now we're living in 2005.
We leven nu in 2005.
We see that the issues that this man writes about and many things that Ellen White also writes about are fulfilling before our eyes.
We zien al die dingen waar Andrews en Ellen White over geschreven hebben, die worden voor onze ogen vervuld.
I mean, when we just go even the media is reacting to things that are taking place.
Zelfs de media die reageren op al die dingen die plaatsvinden.
This was a comic draw. Maybe, have you seen this picture before?
Hebben jullie deze cartoon wel eens eerder gezien?
It's a cartoon picture, but you see how the media is reacting. It says here's one my conservative base is really going to like, a constitutional amendment requiring folks to attend church on Sundays.
Kijk, dit is waar mijn conservatieve achterban nou erg op prijs op stelt. Dat er een aanvulling op de grondwet, wijziging van de grondwet komt, die mensen verplicht om zondags naar de kerk te gaan.
You know, we see that the United States of America is becoming very bold in its claims.
We zien dat de Verenigde Staten steeds vrijmoediger wordt in wat ze allemaal claimen.
And just the fact that George Bush was chosen again for another 4 years.
Alleen het feit al dat George Bush voor een tweede termijn is gekozen.
Should wake us up. Because when we look at what George Bush stands for,
what stands George Bush for?
He is a very conservative man.
He's heel conservatief.
Conservative in a way that he wants prayer to return in schools, and conservative in a way he doesn't want homosexual marriages, he doesn't want abortion, and also he wants the Sunday to be a holy day.
Ja, heel veel conservatieve standpunten, geen homoseksuele huwelijken, geen abortus en de zondag.
And so these issues,
deze onderwerpen,
we see fulfilling.
So, fulfilling komen.
And you know, it starts with one thing and it goes to another thing and it leads on and on and on.
Ja, van het een komt het ander.
Yeah.
It was in the paper that
American bishops had given finances for the Bush re-elected campaign.
En hij had inderdaad bullen bischoppen gingen van deur tot deur om de leden te encourage om te stemmen op Bush.
His fellow bishops, they went to the voters, their church members, to tell them to vote for Bush.
Yes, thank you. That's very interesting.
Something
else is, have you heard of the Christian Coalition in the United States?
You heard from the Christian Coalition in America, for?
That's like a group of actually Christian churches that are ecumenical, can come together.
It's an ecumenical group of Christians.
And they also have united in prayer that George Bush would get another 4 years. And if you study the aims or the goals of the Christian Coalition, one of their main goals is indeed Sunday sacredness. Now, let's go on to verse 44, because for time's sake. There's so many things we could talk about, but I would like to work through this chapter.
We kunnen nog over heel veel dingen hebben, maar ik probeer eigenlijk dit hoofdstuk af te krijgen.
In verse 44 we read the following.
In vers 44 kunnen we het volgende lezen.
But tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many.
Maar geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem ontstellen, zodat hij een grote grimmigheid zal uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen.
Now, this is my favorite part of the prophecy.
Dit is eigenlijk mijn lievelingsgedeelte.
Because here come in the people of God.
Hier komt het volk van God.
Now remember, the title was Two Troubles from the North in the Last Days.
Denk even aan de titel van deze lezing. Twee benauwdheden die uit het noorden kwamen.
The first trouble from the north was the king of the north, with the whirlwind, with overflowing and passing over.
De eerste benauwdheid was de koning van het noorden, die als een wervelwind, een orkaan, alles over onder de voet loopt.
But now verse 44 we read, tidings out of the east and the north shall trouble him, and him is pointing to the king of the north.
Maar die koning van het noorden, die zal zelf ook in benauwdheid komen, door geruchten uit het oosten en het noorden.
So first he's bringing trouble to the world, he's entering into churches, he's deceiving even the very elect.
Eerst brengt hij allerlei ellende in de wereld en probeert hij zelfs de heiligen te verleiden.
But verse 44 says, tidings out of the east and the north will trouble the papacy, will trouble the king of the north.
Maar hij zal op zijn beurt in benauwdheid komen door geruchten uit het oosten en het noorden.
Now what does it mean, tidings?
Wat betekent het, die geruchten?
Now, and again, the way of studying this is you just take a word and you look it up in the concordance and you get everywhere where you find that word, so you compare scripture with scripture.
Ja, dus als je de methode, als je schrift met schrift wil vergelijken, is dat je dat woord van de concordantie opzoekt en dan vind je alle Bijbelplaatsen waar dat woord voorkomt.
And if you look at the word tidings in the Bible, it is related to a message and usually a good message.
Ja, geruchten die zijn meestal aan een boodschap verbonden als je die plaatsen nagaat, en dan meestal nog aan een goede boodschap.
For example, when you look at the birth of Christ, there were tidings of his coming.
Ja, dus waren geruchten van zijn komst bij de geboorte van Jezus.
Also, the gospel of God as it goes forward is said it goes forward as tidings.
Ja, dus ook het evangelie zelf, dat gaat als goed gerucht de wereld door.
If you turn to Romans,
als je naar de Romeinenbrief gaat,
chapter 10 and verse 15.
Romeinen 10 vers 15.
Now I don't know if you're going to get the same word in the Dutch translation.
Ik weet niet of in het Nederlands je dezelfde woord zult vinden.
But in English it's also talking here about tidings.
In het Engels wordt hier ook over geruchten gesproken.
And it says in Romans 10:15, how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things.
Hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn, gelijk geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen.
So,
het Nederlands is nog explicieter.
You have the same
goede boodschap hier.
Okay. So you see, the tidings is a gospel of peace.
Het is een vredesboodschap.
Or in other words, the everlasting gospel.
Dus het is eigenlijk het eeuwige evangelie wat hier met de geruchten bedoeld
Now,
wordt.
Now, in which message? Do you remember a message, yeah? This is King James. Old King James.
Yeah. King James Bijbel.
Do any of you remember a message in which we have the everlasting gospel?
Weet iemand een boodschap die over het eeuwige evangelie gaat?
You remember the first angel's message?
De boodschap van de eerste engel.
And I heard another angel saying with a loud voice, fear God, give glory to him for the everlasting gospel, and to preach the everlasting gospel.
Ja, die de eeuwige evangelie predikte.
To every nation, kindred, tongue and people.
Ieder volk, stam, taal en natie.
And then saying, fear God and give glory to him.
Prees God en geef hem eer.
So what do we see?
Dus wat zien we?
That the everlasting gospel is going to all nations.
Dus het eeuwige evangelie gaat naar alle volken uit.
And this message is troubling the papacy.
En door die boodschap daar komt de paus door in benauwdheid.
And it says in Daniel 11 that it would come from the north and the east.
In Daniel 11 staat dat die boodschap uit het noorden en uit het oosten zal komen.
Now, what would that mean in New Testament time? What is this symbolism?
Wat staat, wat zou dat betekenen als je dat naar Nieuw Testamentische tijd overbrengt, naar de vervulling?
Is there a special message for our day?
Is er een speciale boodschap die toepasselijk is voor onze tijd?
What is the special message that Seventh-day Adventists have in the last days?
Wat is de speciale boodschap?
The third angel's message.
De boodschap van de derde engel.
Three angels' message, all three of them. But especially the third is talking about the mark of the beast or the seal of God, the Sabbath.
Ja, dus alle drie de boodschappen van de drie engelen die zijn vanuit het Adventisme. Maar die derde die gaat juist over het zegel, of het merkteken van het beest en het zegel van God.
So in the last time, as tidings out of the east and out of the north is troubling the papacy, it is some message that contains also the Sabbath truth.
Ja, dus die laatste boodschap die dan gebracht zal worden, het eeuwige evangelie, die bevat ook de Sabbatwaarheid.
Look with me in Revelation chapter 7, verse 1 and 2.
Gaan met me mee naar Openbaring 7, vers.
And remember, an angel resembles a messenger, a message.
Dus een engel staat voor de boodschap die hij brengt.
Where does this angel come from in Revelation chapter 7?
Waar komt die engel vandaan?
And what is his message?
En wat is zijn boodschap?
In verse 1 we said, and after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor the tree, nor the sea, nor the tree.
Ja, en daarna zag ik vier engelen in vers 1 staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde of over de zee of over enige boom.
And then verse 2.
En dan vers 2.
And I saw another angel ascending from the east.
En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon.
So an angel, a messenger, a message.
Ja, een boodschapper.
Coming from the east.
Die uit het oosten kwam.
And listen what this message is.
En kijk eens wat die voor boodschap
is. Having the seal of the living God.
Hemmende het zegel van de levende God.
And he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea.
En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen.
Saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads.
En hij zei, breng geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd gezegeld hebben.
So Revelation 7 is talking about a messenger from the east that brings a message of the seal of God of the Sabbath.
Ja, dus die boodschap uit het oosten die engel brengt, het gaat over het verzegelen van het volk van God.
And in Daniel chapter 11 verse 44,
in Daniel 11 vers 44,
we read that tidings out of the east would trouble the king of the north.
Ja, zien we dat die koning van het noorden in benauwdheid zou komen door die tijding, die goede boodschap die uit het oosten komt.
Do you see the connection? The message is the Sabbath message that is enraging the papal power because it is opposing his man-made law of Sunday sacredness.
Zie je dus dat die boodschap dat de Sabbatboodschap is.
And what about the king? What about the message of the north and the east?
Dat zou die boodschap uit het noorden zijn, hè? Want er wordt hier gesproken over gerucht uit het oosten en het noorden.
Well, according to, again, when we look at the third angel's message.
Dan weer naar de drie engelen boodschap gaan, in Openbaring 14.
The third angel's message is talking about the punishment of those that receive the mark of the beast.
Ja, dan wordt gesproken over de straf die hen die het merkteken van het beest ontvangen zullen moeten ondergaan.
And when you look at Revelation 15.
En als je naar Openbaring 15
we
kijkt,
see that the seven plagues is preparation for the outpouring of the seven plagues.
Ja, dan zie je de voorbereiding voor het uitstorten van de zeven plagen.
And the seven plagues they come from the throne of God, and the throne of God is situated in the north.
Ja, dan komen die plagen die komen vanaf de troon van God, en die troon van God die staat in het noorden.
See, we can put it this way: the true king of the north is Jesus Christ.
Dus we moeten eigenlijk op deze manier kunnen zeggen: de ware koning van het noorden, dat is Jezus.
But Satan had a counterfeit.
Satan heeft een namaak koning.
And he put the king of the north as being the papal power.
En dat is de pauselijke macht, en die heeft hij aan de macht gebracht.
But when tidings come, when this message comes of the seal of God of the south and of the true king of the north, this will enrage the papacy.
Ja, dus als die boodschap uit het oosten komen en van het noorden, en dan zal die pauselijke macht die zal woedend worden.
And it is just like in the days of Daniel, and again it was taken up this morning in the worship.
Ja, dan kun je wel weer denken aan de boodschap die in Daniel 3 staat, he, waar het vanochtend in de morgenwijding over ging.
Nebuchadnezzar was so enraged against these men that they would not bow down to his statue.
Nebuchadnezzar die woedend was dat die drie mannen niet buigen voor zijn beeld.
In the last days he will be enraged in those that do not bow down to the principles of the papacy.
Pausdom woedend zijn over degenen die niet buigen voor de macht van het pausdom.
Yes, they will be cast into the fire.
Ze zullen in de vurige oven geworpen worden.
And I believe it's 1 Peter.
Ik denk dat het in de eerste Petrusbrief staat.
Peter is talking about a fiery trial that will take place.
Ja, dan spreekt Petrus over een beproeving door vuur.
Yes, 1 Peter 1:7.
1 Petrus 1 vers 7.
In 1 Peter 1:7 we read that the trial of your faith, being much more precious than the gold that perishes, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory by the appearing of Jesus Christ.
Ja, daar staat op dat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.
Isn't that beautiful?
Dan is het fantastisch.
Oh yes, our faith will be tried.
Ja, ons geloof zal op de proef gesteld
worden. But if we are part of those tidings, part of those that bring that beautiful message of the seal of God of the Sabbath truth.
Maar als wij horen dat we tot die groep mensen die die boodschap vanuit het oosten brengt.
Yes, that counterfeit king of the north, that papal power will be enraged.
Dan zal die namaak koning uit het noorden, die zal woedend zijn.
But you will have Christ by your side in those fiery times.
Ja, als we dan beproefd worden, dan zal Christus naast ons staan.
Now, back to Daniel 11.
Terug naar Daniel 11.
What does the very last verse tell us?
Wat staat er in het laatste vers?
We read about the tidings of the north and of the east that shall trouble him. He shall go forth with great fury, in verse 44.
In vers 44 staat nog dat hij in grote grimmigheid zal uittrekken.
And then verse 45 says, and he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain, yet he shall come to his end and none shall help him.
Ja, en dan staat in vers 45, hij zal zijn statietenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilige sieraad, maar dan komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem helpt.
Now you see, the papacy is enraged against this message that is brought by God's servant.
Ja, de paus is woedend over die boodschap die door Gods knecht gebracht wordt.
And so he comes with great fury.
Dus hij komt met grote grimmigheid aanstormen.
This whirlwind has now come to a great big whirlwind.
Het is een enorm orkaan geworden, die wervelwind.
And it says in verse 45, he will plant the tabernacle of his palace between the seas.
Ja, dus zijn statietent, die statietent gaat hij tussen de zeeën neerzetten.
I guess we're looking again at symbolic language.
We praten over symbolische taal.
As we have been decoding since now.
Ja, dus zijn we alles gedecodeerd nu.
Now, what does it mean that the king of the north plants his tabernacle and palace between the seas?
Betekent dat die statietenten tussen de twee zeeën komen?
Well, when you look at the word tabernacles in the Bible.
Als je naar het woord tent gaat kijken.
Now it could be a little different in the Dutch translation.
Statietent is dat.
Okay. The word tabernacle is referring in the Bible to a religious service. Ja, the tabernacle of God, the sanctuary.
Het Engels gebruikt het woord tabernacle, en het is ook in de Statenvertaling denk ik zo. Dat slaat heel vaak op een religieuze plaats.
So tabernacle is a religious part of this power. The religious part of the king of the north.
Dus die statietenten, dat gaat over de godsdienstige deel van de macht van die koning van het noorden.
What about the terminology palace?
Wat zou dat paleis opslaan?
Palace is a stately, kingly power in the Bible.
Dus het paleis, dat is de macht van de staat.
So in other words, he shall plant his religious and stately power between the seas.
Dus zijn godsdienstige en zijn staatsmacht die komt tussen die zeven.
We see again a prophecy that state and church will be united in the last days.
Hier zie je opnieuw dat kerk en staat één zijn.
And the tabernacle and the palace will be established between the sea.
Staat tussen de zeeën.
Now what are seas in Bible prophecy?
Wat zijn zeeën?
Yes, very good. Revelation 17.
Volken.
Show with me to Revelation 17 verse 15.
Het staat in Openbaring 17 vers 15.
Revelation 17 verse 15.
17
and again,
15.
Revelation 17 is talking about the whore of Revelation, which is the same power as the king of the north.
Ja, nu denk eens om. Die gaat over die vrouw in het scharlaken rood.
And we read here in verse 15. And he saith unto me, the waters which thou sawest where the whore sitteth are people, multitudes, nations and tongues.
Ja, hij zei tot mij, de wateren die gij zaagt waarop de hoer gezeten is, zijn natie en menigte en volken en talen.
So if you're, she's sitting on them, and this is just a symbol of she's having power or dominion over these people.
Ja, als dat zitten op, dat betekent dat ze de macht over heeft.
And it would happen that the tabernacle and the palace would be established, or through the state and church unity, the papacy would have control over the nations of the world.
Ja, dus via kerk en staat trekt de pausdom trekt overal aan de touwtjes.
And verse 13 says the following.
Vers 13 staat het volgende.
These have one mind and shall give their power and strength unto the beast.
Ja, die hebben allemaal één, zijn één van geest en geven hun kracht allemaal aan het beest.
And verse 14 says, he shall make war with the lamb and the lamb shall overcome them, for he is the Lord of lords, the King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful.
En zullen oorlog voeren tegen het lam en het lam zal hen overwinnen. Nee, we kijken op vers 14, hè?
Ja, vers 14.
17:14. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen, want hij is de Heere der Heeren en de Koning der Koningen, en zij die met hem zijn, geroepen en uitverkoren en geloven.
So here we see the people of God contrasted with those that follow the beast.
Dus hier zie je het volk van God tegenover het volk dat ja, de macht van de paus komt zal vallen.
And you see, the sea is a symbol of the nations.
Zeeën staan hier voor de volk.
So he will plant his tabernacles and palace between the seas, or amongst the seas.
Hij zal tussen de volken zijn plaats zetten.
He will also come to the glorious holy mountain.
En hij zal ook naar de heilige berg komen.
Now remember, we looked already at the glorious land.
We hebben het al, het sieraadland hebben we al gezien.
The glorious land was God's people.
Dat was Gods volk.
Yet God's people are going through a testing time, remember that fiery trial. The test of the Sabbath or Sunday sacredness.
Ja, dus Gods volk moet de vuurproef doorstaan, hè, die toets tussen de Sabbat en de zondag.
And what is taking place with God's people is they need to decide to follow God's law.
Ze moeten ja, een beslissing maken dat ze Gods wet zullen volgen.
And so they need to climb up to the mountain of the Lord.
Ze moeten opklimmen naar de berg des Heeren.
Those of you that were here yesterday evening as Wim had a devotion with us.
Degenen die gistermiddag bij het openen van de Sabbat waren, toen Wim sprak.
He was talking about the mountain of the Lord, in which we must go up to the mountain of the Lord.
Sprak hij over de berg des Heeren uit Jesaja 2, hè, waar wij moesten heen gaan en opgaan daarna.
And that's exactly what also Daniel 11:45 is talking about.
Daar spreekt ook Daniel 11, vers 45 over.
It's because go the yeah.
Isaiah 2, ja. Zie je dat het op het huis des Heeren is. Wat vast zal staan. Hoger dan de berg.
And so an attack will be made on the glorious holy mountain.
Dus die heilige berg die zal worden aangevallen.
You see, in verse 41 we're talking about a glorious land. In verse 45 we're talking about a glorious holy mountain.
In vers 41 wordt over het Sieraadland gesproken. En in vers 45 zou je kunnen zeggen, er wordt over de Sieraadberg gesproken.
And so only those that in those testing times continue to climb that mountain, to have their eyes focused on the law of God and upon the house of the Lord, will be able to stand in those days.
Dus alleen degene die hun aandacht en hun beweging richting die heilige berg hebben gezet en dat vol zullen houden, die blijven staan.
This is the spiritual climb that we every day have to experience.
Het is de geestelijke klimtocht waar we van dag tot dag mee bezig zijn.
Having our eyes focused on the house of the Lord in the top.
Ons oog gericht op het huis van God op de top van die berg.
And you know, it's very interesting when you take this in context with the story of Gideon.
Het is heel opmerkelijk als je dit verhaal vergelijkt met het verhaal van Gideon.
Does anyone remember the story of Gideon?
Herinnert zich iemand zich het verhaal van Gideon nog?
What happened?
Wat gebeurde er precies?
The Midianites came without number and they attacked and they were going to attack Israel.
Ja, de Midianieten die kwamen in een ontelbare zwerm op Israël af en ze zouden het land verwoesten.
And Gideon blew the trumpet.
Gideon blies op de bazuin.
And he gathered 32,000 people.
Hij verzamelde 32,000 mensen.
Yeah, God said they have to be tested.
En God zei, ja, je moet ze op de proef stellen.
And so Gideon said, whoever is afraid may leave.
En Gideon zei, ja, wie er bang is, die mag wel naar huis.
Does anyone remember how many left?
En hoeveel gingen er toen naar huis?
Heel veel.
20,000, hè?
22,000, I believe.
22,000, yes.
So 10,000 were left.
Ze bleven er nog maar 10,000 over.
But there was still another test to come.
Toen moesten ze nog een test.
Remember when they came to the water where they were going to drink?
Ja, het water.
And
drinken.
Those that went with their heads down, they were dispelled from the army. But those that were careful, taking up the water, watching around them, those were chosen, and were only 300.
Degene die waakzaam bleven, om zich heen bleven kijken, en dan met hun hand het water uit de
schepten,
waren nog maar 300.
God's people in Latin, many Adventists are just putting their head in the water.
Iets wat we op moeten letten, heel veel Adventisten die stoppen hun hoofd gewoon.
They don't want to see the signs of the times.
Ze willen dus tekenen de tijden helemaal niet.
They don't want to study Bible prophecy.
Ze willen geen Bijbelprofetie.
You know, they don't want to take in and be alert of things that are taking place in this world.
Ze willen niet waakzaam zijn en tegelijkertijd water drinken.
And so the glorious land as it is, maybe Adventism is a great denomination today.
Misschien is het wel een hele grote groep Adventisten van vandaag.
But it is being shaken, it is being tested.
Maar het wordt aan alle kanten geschud.
And those that are not fearful, but that will stand in the power of God.
Degene die moed zullen vatten en staande zullen blijven.
Those that are looking at the signs of the times as they are drinking in the water of life.
Degene die om zich heen blijven kijken en op de tekenen der tijden letten terwijl ze aan het drinken zijn.
Those will be chosen to go up to the mountain of the Lord.
Die zullen uitverkoren worden om die berg des Heren te zijn.
Because in the story of Gideon, 300 men were established on the top of the mountains. You can read the story in Judges chapter 7.
Lees het maar na in Richteren 7. Die 300 man die gingen naar de toppen van de berg en daar werden ze opgesteld.
So 300 men on the top of the mountain, upon the glorious holy mountain, looking down into the valley that was full of multitudes of the Midianites that were attacking.
Die 300 keken vanaf de top neer op die enorme vallei waar die ontelbare Midianieten waren.
And this whole story is just a type of last day happening.
Het hele verhaal, dat is eigenlijk een schaduwbeeld van wat er in het laatst zal gebeuren.
The papacy and all the nations of the world that are following the papacy are established there in the valley, the spiritual valley.
Dus de geestelijke strijd zie je dat het pausdom al zijn geestelijke macht om zich heen heeft verzameld in dat dal.
Yet God will have His faithful people upon the mountaintop.
Maar de mensen die God trouw zijn, die staan boven op de bergtop.
And they will stand there because they have a very special purpose, a very special task.
En die staan daar omdat ze een heel bijzondere opdracht hebben.
What did the men of Gideon do?
Wat deden de mannen van Gideon?
Did they fight?
Hebben ze gevochten?
Was it a spiritual battle or what kind of battle was it?
Was het een geestelijke strijd? Wat was het eigenlijk voor strijd?
Remember what they did? They took a trumpet.
Weet je nog? Ze hadden een bazuin in de
They took a pitcher, a torch and a pitcher.
Ja, ze hadden een fakkel in een kruik.
And on the signal of Gideon, they broke the pitchers, they revealed the light, and they blew the trumpet, and the whole valley became afraid, and they started fighting against each other.
Ja, en op het teken van Gideon sloegen ze hun kruiken stuk, zodat die fakkels oplichten. Ja, en ze blies op de horen, en in de dal was één grote verwarring.
If you read carefully Revelation 18.
Als je Openbaring 18 heel voorzichtig.
You read that in the last days the nations will turn against the papacy before Christ returns.
En dan zie je dat de volken zich tegen het pausdom zullen keren.
They will be destroying each other.
Ze zullen elkaar vernietigen.
Yet the people of God will bring a very clear trumpet sounded message.
Dus het volk van God die zal als een bazuinstoot die zuivere boodschap brengt.
And they will reveal the fire, which is a symbol of the Holy Spirit.
En ze zullen het vuur tonen, wat eigenlijk een teken is van de Heilige Geest.
We are the light of the world.
Licht de wereld.
And the light of the world, it can only be seen in its, in, to its greatest extent if you're standing on a high point.
Ja, en dat licht kun je eigenlijk het beste zien als dat vanaf het hoogpunt wordt uitgestraald.
So spiritually we need to stand upon the mountaintop of the Lord, reveal the light and sound the trumpet message, the Adventist message, the three angels message.
Dus moeten we zorgen dat we hoog op die berg van de Heer staan, zodat we helder die boodschap uit kunnen dragen.
And you know what will take place?
Wat zal er dan gebeuren?
You see, we're still living in a time that many people will come and walk with us to that mountain.
Het zal een tijd komen dat nog heel veel mensen tot ons zullen komen.
Because we're not climbing alone.
We
could take other people with us, as Wim was also dealing with. And I just want to show one last reading.
Ik wil nog één laatste Bijbelgedeelte met jullie lezen.
And that's found in Isaiah chapter 60.
Dat staat in Isaiah 60.
Which describes this so beautifully.
En daar staat het zo mooi beschreven.
Isaiah chapter 60.
Verses 1 to 5. Verses 1 to 5. Wel 60 hoor.
60.
Yeah.
60. Verse 1 says, "Arise and shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee."
Rasta op. Word verlicht. Want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.
For behold, darkness shall cover the people of the earth and darkness shall cover the earth and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee and his glory shall be seen upon thee.
En zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natieën, maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
Remember yesterday we talked about how to glorify God, that was the purpose of our creation.
Gisteren hebben we gesproken over dat het doel van onze schepping was dat we God zouden verheerlijken.
And look at what's the consequence of revealing the glory of God.
Dan moet je zien wat er gebeurt als de heerlijkheid van de Heer openbaar wordt.
Vers 3. And the Gentiles shall come to thy light, and the kings to the brightness of thy shining.
Volken zullen opgaan naar uw licht, en koningen naar uw stralende opgaan.
Lift up thine eyes, and round about thee, and see all they that gather themselves together. They come to thee, thy sons shall come from far, and thy daughters shall be nursed at thy side.
Hef uw ogen op, en zie rondom, ze alle verzamelen zich, komen tot u. Uw zonen komen van verre en uw dochters worden op de heup aangedragen.
Vers 5. Then thou shalt see and flow together, and thy heart shall fear and be enlarged, because the abundance of the sea shall be converted unto thee.
Dan zult gij het zien, een stralen van vreugde. Uw hart zal zich ontroerd verruimen, want tot u zal de rijkdom der zee zich wenden. Het vermogen der volken zal tot u komen.
The abundance of the sea shall be converted.
Het hele vermogen van de zee die zal.
Remember, the sea was resembling the multitudes, the nations and the tongues that were under the control of Babylon.
De zeeën, dat waren de volken, stammen, tongen en naties.
And yet we know that many will come up to the light of God's people.
We weten dat er heel veel daar uit die volken op zullen komen,
and,
uit Gods volk.
And only character is that which attracts.
En alleen een echt karakter dat zal die mensen aantrekken.
Because Christianity is contagious. If you really reveal a Christian life, if you really reveal the glory of God, if it's revealed in you,
als in jouw leven het echte christendom zichtbaar wordt,
and you are standing upon that spiritual mountaintop,
en je staat boven op de top van die geestelijke berg,
many of those that are in that dark valley, that are in spiritual darkness,
zullen heel veel van de mensen die daar beneden in het dal in de duisternis zijn,
they will be attracted by the message and by your lifestyle.
Zullen door je boodschap en door je manier van leven aangetrokken.
Because it must go hand in hand.
Die moeten hand in hand.
And then the light will be such a light that they will want to be part of this movement.
En dan zal het licht zoveel kracht hebben dat heel veel mensen graag deel zullen willen uitmaken van onze beweging.
We are living in a time of spiritual battle.
Leven in een tijd van geestelijke strijd.
Every single day.
Elke dag opnieuw.
But let us purpose in our hearts.
Laat in ons hart als doel voor ogen.
Just like Daniel's friend there in the Duradal.
Net als Daniel's vrienden in het dal van Dura.
Not to bow down to the image, to the statue.
Om niet te buigen voor dat gouden beeld.
But to reveal the glory of God.
Om God, of de eer van God te laten zien.
Let us pray.
Laten we binnen.
Heavenly Father, we thank you for this hour of study.
Vader in de hemel, we danken u dat we dit uur hebben mogen studeren.
And Father, we thank you for the revelations that you give through your prophets.
Heer, we danken u voor de openbaring die u via uw profeten aan ons doorgeeft.
Lord, it may be that not everything is clear yet.
Het kan zijn dat misschien niet alles nog helemaal duidelijk is voor ons.
But Lord, we know that when we persevere and study, that you reveal more and more to us.
We weten, Heer, dat als we zullen volhouden en doorgaan met studeren, dat we dan steeds meer zullen ontdekken.
And we are just seeing the evidence, Father, laid before us, that we truly are living in the last days.
We zien voor ons eigenlijk de bewijzen opgestapeld dat we in de eindtijd leven.
And Father, when all comes to all, we want to be part of those people that are standing upon your glorious holy mountain.
Heer, we willen zo graag horen bij dat volk dat op die geestelijke berg staat als het zover is.
But we know that it takes effort.
En dat kost ons inspanning.
And Lord, we can do nothing in ourselves.
Uit onszelf kunnen we helemaal niets.
We are weak and sinful.
We zijn maar zwak en zondig.
But Lord, with your righteousness worked out in us.
Als uw gerechtigheid in ons uitgewerkt
wordt, can do all things.
Dan kunnen we alles.
Your word says that we can do all things through Christ Jesus which strengtheneth us.
Uw woord zegt dat we tot alles in staat zijn door Jezus die ons kracht geeft.
We claim this promise.
Heer, en we doen een beroep op deze
belofte. We ask that you will continue to lead and guide us as we have this time, this fellowship together on your holy Sabbath.
En we vragen of u ons verder wilt leiden de rest van deze Sabbat.
And Lord, that you will open our minds to what you have purposed for each one of our lives.
Open ons hart en onze gedachten, Heer, voor datgene wat u voor ons persoonlijk leven in petto heeft.
And so we thank you and praise you in Jesus' name.
We danken u en we prijzen u in Jezus' naam.
Amen.
Amen. Lunch will be at 12:30. 12:30 is het eten. Niet te laat dus.
Ja.
Oh, we hebben aardig wat schepen.
Jawel. Ja.